Ik lees u drie versen voor, opnieuw uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Efeziërs 4, vers 32 tot en met vers 5, hoofdstuk 5, vers 2. Ja, ik zal deze vertaling voorlezen. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God. Als kinderen die hij lief heeft, en ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft gegeven als offer. En het thema waar we vanavond over nadenken is, wees dan navolgers van God. Volg het voorbeeld van God. Bij deze gedachte moet ik denken aan datgene dat een Amerikaanse prediker een keer vertelde. Was een broeder uit Amerika die naar Nederland toe kwam en ik was zijn vertaler, dat is iets van 8 jaar geleden. En wij gingen naar allerlei plekken toe waar hij mocht spreken en kwamen heel veel mensen bij elkaar. En hij vertelde toen dat hij als jongetje op was gegroeid op de boerderij en dat zijn vader een grote, sterke man was. En zijn vader die ging natuurlijk veel aan het werk en als zijn vader dan naar de schuur liep, dan gebeurde het wel dat hij als mannetje van 6 jaar oud, dat hij er achteraan liep. En dat zijn vader zijn laars aandeed, dat hij zijn laarsjes aandeed. En zijn vader deed zijn jas aan en hij deed zijn jas aan. En hij ging met zijn vader mee. En hij liep achter zijn vader aan. Hij volgde zijn vader. En daar waar zijn vader 1 stap zette, moest hij er ongeveer 3 zetten om zijn vader een beetje bij te houden. Het was natuurlijk niet mogelijk om allemaal te doen wat zijn vader deed, maar daarin zit wel het idee van dat hij opzag naar zijn vader en dat hij onder de indruk was van de kracht en de capaciteiten van zijn vader en dat hij zoiets had van ik wil worden als mijn vader, ik wil zijn zoals hij is. En daar bepaalt onze tekst ons bij vanavond. Wees dan navolgers van God. En dat begint met een verlangen. Dat begint met onder de indruk zijn van wie de Heer is. Dat je hem leert kennen. Dat je weet hoe groot en hoe machtig en hoe liefdevol hij is. En dat je vanuit de relatie die je met God hebt gekregen, dat je een verlangen hebt om op hem te gaan lijken. Om te worden zoals hij is. En eigenlijk worden we hierbij bepaald ook bij de roeping die ieder mens draagt. Ieder mens draagt de roeping om een spiegel te zijn van wie God is. Dat is de betekenis van het idee dat wij gemaakt zijn naar het beeld van God. De mens is de enige in de wereld, het enige schepsel, dat een beelddrager van God is. Zo lezen wij in de Bijbel. Wat betekent dat eigenlijk dat we beelddragers van God zijn? Dat betekent dat wij een beetje op hem lijken, dat wij gemaakt zijn naar zijn beeld. Maar ook dat wij gemaakt zijn om iets te laten zien van God. Dat wij weer spiegelen met wie we zijn en met wat we doen, het karakter van God. We zijn ten diepste geroepen inderdaad om op God te gaan lijken. En de zonde staat dat in de weg. Door de zonde is het beeld van God onder de mensen aangetast geraakt. Je zou kunnen zeggen, er is een bepaalde verminking gekomen en sommige mensen kunnen ook dingen laten zien. Weet je wel, de mensen kunnen ook dingen doen, wij allemaal kunnen dingen doen die helemaal niet overeenkomen met wie God is. Maar we zijn wel nog steeds beelddrager van God. En we zijn geroepen om te weerspiegelen wie hij is. En de tekst van vanavond, wees dan navolgers van God. En wandel in de liefde, die bepaalt ons erbij dat we geroepen zijn om in liefde te wandelen. En als we dat doen, dan laten we iets zien door ons leven van wie de Heer is. In de liefde wandelen. En er is een woordje wat we ook gelezen hebben in de Efezebrief al eerder vanavond, het woordje één. We zijn geroepen tot 1 lichaam, 1 geest, 1 Here, 1 geloof, 1 doop, 1 God en Vader van allen. En het woordje één komt ook op een andere plaats naar voren in de brief van de Efeziërs, zoals Paulus ook leert. Dat zowel Joden als heiden in het lichaam van Christus geroepen zijn om 1 nieuwe mens te vormen. En dat woordje 1, dat is een belangrijk woord. En het is niet zo lang geleden dat eigenlijk een hele voor de hand liggende gedachte voor het eerst tot mij doordrong. En dat heeft te maken met de belijdenis van Israël. Als we in Deuteronomium 6 vers 4 en 5 lezen, dat wordt gezegd, het Shema Israël, hoor Israël, de Heer is uw God, de Heer is één. Hij is één. En ik heb het eigenlijk altijd gelezen als dat het betekent, en dat betekent het natuurlijk ook, maar alsof dat het enige betekent van er is maar één God. Hoor Israël, de Heer is uw God, de Heer is één, hij is de enige. Eén God. En laat er dan ook geen andere God in je leven zijn. En heb hem dus lief met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, staat in het vers daarna. Dus aanbid God alleen en leef alleen voor hem, want er is maar één God. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat het woordje één meer betekent dan het cijfer één, het getal één. Eén betekent ook eenheid. Hij is één in zichzelf, terwijl hij toch leeft in gemeenschap. Want we komen namelijk de drie eenheid al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel tegen. Al in Genesis 1 lezen wij over God en we lezen over het woord van God waardoor alles geschapen wordt en dat is de Heer Jezus. En we lezen over de geest van God die over de wateren zweefde. Dus we komen in feite de Vader en de Zoon en de Geest al tegen helemaal aan het begin van de Bijbel. God is één, er is maar één God. En toch leeft hij in gemeenschap. En het wonderlijke is dat als hij de mens maakt, als hij Adam en Eva schept naar zijn beeld en gelijkenis, dan is het ook opvallend dat voor het eerst God ons ook in meervoud wordt voorgesteld. Bij al het andere staat er God zeide, hè, God enkelvoud, God zeide, er zij licht en er was licht. Maar als hij de mens maakt, dan staat er ineens laten wij mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. God wordt ineens voorgesteld als meervoud. En dan schept hij man en vrouw en daaruit leren wij dat wij als mensen gemaakt zijn om in relatie te leven, om in liefde te leven zoals God in liefde leeft. Je zou kunnen zeggen God is één, is hetzelfde als wat Johannes in zijn brieven zegt, God is liefde. God is liefde, God leeft in liefde. Er is ontzettend veel liefde tussen de Vader en de Zoon en de Vader en binnen de drie eenheid is een overvloed aan liefde en is intimiteit en geborgenheid en tederheid en echte liefde zoals wij nog nooit hebben meegemaakt in het leven. Dat is voor ons onvoorstelbaar. God is liefde. En overeenkomstig wie hij is, zijn wij gemaakt om in relatie en in liefde te leven zoals God dat doet. En ik denk dat het te herkennen, ieder mens heeft ten diepste een verlangen om echt in verbinding te leven. Natuurlijk in de eerste plaats in verbinding met de Heer, maar ook in verbinding met je medemens. Ieder mensenhart verlangt ten diepste naar liefde, naar echte liefde. Geen mens is gemaakt en geroepen om op zichzelf te leven. Sommige mensen zijn introvert en die vinden het fijn om alleen te zijn. Dat hebben we allemaal wel een beetje, denk ik. Natuurlijk ben je soms is het fijn om alleen te zijn, maar ten diepste verlangt ieder hart naar echt betekenisvol contact met andere mensen, naar eenheid. En het mooie is natuurlijk, dat woordje één, hè, dat als de mens dan gemaakt wordt, man en vrouw gemaakt wordt, dat we ook ten aanzien van het huwelijk lezen, een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen één worden. Hetzelfde woordje één. En wat mooi is dat. Als een man en een vrouw elkaar weten vast te houden, als ze zich met elkaar weten te verzoenen, keer op keer, want dat is nodig in ieder huwelijk. Als ze elkaar weten te vergeven. En dat je elkaar kan blijven dienen, elkaar kan blijven helpen, voor elkaar blijft kiezen. Dat je je bewaart voor elkaar. En dat je door de jaren heen, dat je groeit in echte verbondenheid. En dat er een levenseenheid komt die ook gevierd wordt in een lichamelijke eenheid. En dat is eigenlijk de bedoeling van het woordje één. Die eenheid die tussen man en vrouw kan groeien. Intimiteit tussen man en vrouw, dat als dat lukt, en dat lukt niet altijd, en we mogen ook mensen bij wie dat niet gelukt is niet veroordelen, want we weten nooit wat er allemaal gespeeld heeft, en het hangt ook van een ander af, maar als dat lukt, weet je, als man en vrouw samen optrekken, dan laat ook dat iets zien van wie God is. En Paulus noemt dat een mysterie. In de Efezebrief ook. Dat is net als Christus en de gemeente. Een organische eenheid tussen Christus en de gemeente. Wij zijn als de rank aan de wijnstok. We zijn één met de Heer Jezus. En zo zijn man en vrouw ook één. En Christus en de gemeente wordt geïllustreerd door man en vrouw die elkaar lief hebben. En dat is weer het spiegel van God zijn. En beelddrager van de Heer zijn. En dat de heerlijkheid van de Heer zichtbaar wordt in mensenlevens omdat zij elkaar lief hebben. En dat is niet alleen bedoeld voor het huwelijk, maar dat is ook Gods bedoeling voor de gemeente. Ook in de gemeente zijn we opgeroepen tot één lichaam. Om één lichaam te zijn, ook weer een verbondenheid met elkaar, een hele bijzondere verbondenheid met elkaar. En dat we in liefde met elkaar optrekken. Ik heb vanmorgen gesproken in een andere gemeente waar net afgelopen maandag de hele kerkenraad is afgetreden vanwege een conflict. Vanwege bepaalde beslissing die men wilde nemen ten aanzien van een van de werkers in de gemeente. Er was oneenigheid over. En we weten allemaal dat dat soort dingen gebeuren, ook in gemeentes. En het gemeenteleven is ook niet altijd makkelijk, net als dat het huwelijksleven niet altijd makkelijk is. En toch, je houdt elkaar vast en je hebt elkaar lief. En je bent geroepen om je te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Ook dat hebben wij gelezen met elkaar. Dat je beijvert om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Ook als je het soms moeilijk met elkaar hebt in de gemeente. Maar als wij dat doen, als wij binnen het lichaam van Christus ook in liefde met elkaar optrekken en God navolgen door in liefde te wandelen zoals ook Christus ons heeft liefgehad, ja, dan laten wij iets zien van wie de Heer is in deze wereld. En eigenlijk is dat het belangrijkste. Belangrijker dan onze evenementen, belangrijker dan onze kerkdiensten, belangrijker dan al onze activiteiten, is het leven dat wij leiden. Het dagelijks leven dat wij leiden. Gewoon wie we zijn in de praktijk van alle dag. Dat is het meest bepalend. En daarom keren we eigenlijk helemaal terug naar de basis vanavond. En er zijn een paar dingen die ik zou willen noemen vanuit ook wat we hebben gelezen in Gods woord. Die ons kunnen helpen om in eenheid te wandelen. Zoals God in eenheid leeft. En zoals God liefde is, dat ook wij in eenheid wandelen met onze medemens. In betekenisvolle relaties en dat we gekenmerkt worden door liefde. Wat kan ons helpen? Het eerste is dit. Dat we de liefde van Christus echt hebben leren kennen. We hebben gelezen met elkaar in hoofdstuk 3 dat Paulus bidt voor de gelovigen. Daar leren we trouwens ook uit dat het gebed voor de gemeente heel belangrijk is. Dat geldt voor voorgangers, voor oudsten, voor diaken en voor zondagsschoolwerkers en voor pastoraalwerkers en voor jeugdwerkers en iedereen die betrokken is in de gemeente. En als je in een koor zit en je gaat ergens zingen, is zo belangrijk dat we bidden. Dat we bidden voor de gemeente waar we ook dienen. En dat doet Paulus ook. Hij was niet alleen maar bezig in de gemeentes, maar hij bad. Hij bad voor de gemeentes en hij bidt dat ze Christus werkelijk mogen leren kennen. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En dat u ten volle zou kunnen begrijpen met al heilige wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En zou kennen. De liefde van Christus. En dat woordje kennen, dat is meer dan verstandelijke kennis hebben we van. Het woordje kennen, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, betekent dat je er iets mee krijgt. Het betekent dat het je leven heeft geraakt. Het woordje kennen wordt ook in de Bijbel gebruikt voor de relatie tussen man en vrouw. Die hebben een relatie met elkaar. En zo krijg je een relatie met Christus. Je leert zijn liefde kennen. Hij zelf komt met zijn liefde je leven binnen. En dat is waar Paulus voor bidt. En als we nadenken over de liefde van de Heer Jezus, die is natuurlijk zo bijzonder. Als ik een voorbeeld mag noemen. Judas komt naar Jezus toe. En Judas die komt naar hem toe en die geeft hem een kus. En een kus is bedoeld als teken van affectie. Als wij elkaar tegenkomen en je kust iemand of je geeft iemand een omhelzing, je geeft iemand een urk. En je geeft een lichamelijk blijk van dat je blij bent, dat je de anderen ziet. En daarmee communiceer je aanvaarding, je communiceert liefde, je communiceert bevestiging naar de ander toe. Maar Judas, die kwam naar Jezus toe, die gebruikte dit teken van, wat bedoeld is als een teken van aanvaarding, gebruikte hij om Jezus te verraden. En op het moment, als gevolg hiervan, is Jezus gevangen genomen. En we weten wat er met de Heer Jezus gebeurd is daarna. En op het moment dat Judas naar Jezus toe komt om hem te verraden met een kus, noemt Jezus hem vriend. Vriend, waartoe ben je hier gekomen? En dat is de liefde van Jezus. Dat is niet logische liefde. En we worden ook opgeroepen in onze tekst, wees jegens elkander vriendelijk. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk. De Heer Jezus was vriendelijk voor de man die hem verraadde. En als we dan verder nadenken over de liefde van Jezus, dan werd Jezus, hij werd bespot. Hij werd lichamelijk mishandeld. Ze lachten hem uit, ze zetten hem een doornenkroon op het hoofd en ze aanbaden hem zogenaamd als koning. En ze sloegen hem met vuist in zijn gezicht en ze bespuwden hem in zijn gezicht. En de discipelen hebben hem alleen gelaten en het volk riep weg met hem en kruisig hem. Terwijl Jezus goed had gedaan, hij had alleen maar mensen genezen en hij had mensen bevrijd, had mensen woorden van hoop gegeven. Hij had mensen vergeven. Jezus had zoveel liefde betoond, was zo dienstbaar geweest. En nu kreeg hij zoveel kwaad van de mensen over zich heen. Onbegrijpelijk hoe de mensheid om kan gaan met zo'n man. En er kwam ongelooflijk veel onrecht over de Heer Jezus heen. En hij werd onterecht veroordeeld tot de dood. Je zou kunnen zeggen, het was een uitbarsting van menselijk kwaad en venijn dat over Jezus kwam. En op het moment dat hij gekruisigd werd en de helse pijnen van de kruisiging aan het doorstaan was, bad hij voor zijn vijanden. Hij bad, Heere, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij dacht aan de mensen die hem kwaad deden en hij bad voor ze. Hij bad voor hen. Zelfs op dat moment zette hij zich in voor het heil van de ander. En de climax is dit, dat Jezus getroffen werd door het kwaad van al die mensen. We kunnen nog verder gaan. Jezus werd getroffen door het kwaad van de hele wereld, zelfs door ons kwaad. De mensen van alle tijden en alle plaatsen, de zonden van de wereld die kwamen op de Heer Jezus. Hij droeg het kwaad van de wereld. Hij werd getroffen door alle zonden en onrecht van de hele wereld op dat moment. En hij gaf op dat moment zijn leven om diezelfde mensen die hem dit kwaad allemaal aandeden te verlossen van hun kwaad. Dus zo diep gaat het. Op het moment dat hij zelf getroffen werd door de haat en de verwerping en de uitscheldpartijen en ga zo maar door. En het onrecht van al die mensen gaf hij zijn leven om die mensen zelf te bevrijden van hun onrecht. Dat is ultieme liefde. En dat is een onlogische liefde. En als het goed is, is er een moment in je leven geweest dat je bij wijze van spreken een blik op dat kruis hebt geworpen. Dat je hebt gekeken naar de Heer Jezus die daar sterft voor jouw zonden. Die op dat moment ook jouw kwaad in zich op heeft genomen en stierf om jou te verlossen van het kwaad. En dat het je hart heeft geraakt. Dat je kennis hebt gekregen van de liefde van de Heer Jezus. En dat is de liefde van God. En weet je, het is menselijk om goed met goed te beantwoorden. Het is ook menselijk om kwaad met kwaad te beantwoorden. Het is duivels om goed met kwaad te beantwoorden. Dat gebeurt ook, dat mensen goed doen en dat ze kwaad daarvoor in de plaats krijgen, zoals met Jezus gebeurde. Het is menselijk om gewoon goed te doen aan wie jou goed doen. En dat je denkt, nou, ik mag ook kwaad doen aan mensen die mij kwaad doen. Maar het is goddelijk om goed te doen aan de mensen die jou kwaad doen. Dat is goddelijk. En dat is Jezus. En dat helpt om die liefde te leren kennen. Dat is genade, dat is onverdiend. Dus als Christus met onverdiende genade met mij omgaat, wie ben ik dan om op grond van gerechtigheid en vergelding met mijn medemens om te gaan. Als Christus een niet verklaarbare liefde voor mij heeft, dan ben ook ik geroepen om een niet logische en een niet verklaarbare liefde te hebben voor mijn medemensen. Juist ook voor die mensen die niet zo vriendelijk zijn voor mij. Juist ook voor de mensen die mij kwaad hebben uitgedaan. En dat gebeurt in een gemeente, dat gebeurt in het huwelijk, dat gebeurt soms met je kinderen of dat gebeurt met je ouders. Of dat gebeurt met een collega op het werk en niemand van ons weet niet wat het is om het moeilijk te hebben met een medemens. En toch zijn we geroepen om een beeld van God te zijn in deze wereld en een beeld van Jezus te zijn in deze wereld. En dat kunnen we bij uitstek doen door onze medemens lief te hebben die ons kwaad heeft gedaan. Want dat is Jezus. En dat helpt. Als we die liefde leren kennen. Dus, opdat u mag kennen de liefde van Christus die ons verstand te boven gaat. Die de kennis te boven gaat. Dat je de liefde van Christus kent. Dat is meer dan dat je ervan gehoord hebt. Meer dan dat je het weet met je denken, met je verstand. Het gaat om meer dan dat je een kerkganger bent. Of dat je een beetje de christelijke cultuur volgt. Of je kerkelijke tradities volgt. Het gaat erom dat Christus zelf met zijn liefde je leven is binnengekomen. En dat je hebt gezegd, o liefde van God, hoe kan het zijn dat u mijn God voor mij bent gestorven? O God, dat u in uw Zoon Jezus voor mij bent gestorven. Het is ongelooflijk en ik kniel neer. En ik kniel bij de voet van het kruis en ook ik heb vergeving van mijn zonden nodig. En wat, ik prijs uw naam dat u mij lief hebt, ondanks al mijn zonden. En dan verandert er wat. En dan word je opnieuw geboren. En dan leer je de liefde van God kennen en dan wordt die liefde uitgestort in je hart door de geest. En dan komt er ook een reinigingsproces in ons leven en dat is het tweede wat ik zou willen noemen. Dat Paulus, als hij zijn brief schrijft aan de Efeziërs en uiteindelijk de mensen ook oproept om navolgers van God te zijn als geliefde kinderen. Omdat de liefde van Jezus je heeft geraakt. Dan weet je dat je een geliefd kind van God bent geworden. Dat je in de liefde gaat wandelen, maar hij spreekt ook heel specifiek en dat is het tweede wat ons helpt om in eenheid met onze medemens te wandelen. Hij spreekt heel specifiek over bepaalde zonden. Wat nodig is, in ons leven ook, ook als je christen bent geworden, is dat je de zonde beleidt en nalaat. Leg daarom de leugen af, zegt hij, en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, want wij zijn immers leden van elkaar. Ook weer dat idee van we horen bij elkaar als broeders en zusters in de Heer. Spreek de waarheid. Leugen vernietigt gemeenschap. Als je liegt, of als je gewoon niet eerlijk bent, je zou het nog wat verder door kunnen voeren als je niet open bent, maar als je sterke maskers hebt en je doet je veel beter voor dan je bent. En je durft niet kwetsbaar te worden en jezelf te openen en je echte ik te laten zien aan anderen, dan blijft er afstand. Zeker als je liegt. Als u een collega heeft op uw werk en u verdenkt die collega ervan dat hij of zij niet eerlijk is, dan wordt het moeilijk samenwerken. Als je een ander niet meer kan vertrouwen. Als je als man zijnde naar je vrouw toe dingen verzwijgt over je gedrag. Als je niet eerlijk bent over hoe je leeft. En als er een geheim gebied is in je leven en je vrouw weet er niet van, dan ben je bezig een wicht te slaan in je eigen huwelijk. Wees eerlijk. Als in een gemeente, in een kerkenraad of in een organisatie, waar dan ook, als er mensen zijn die, omdat ze graag een bepaalde carrière willen maken of hogerop willen komen, weet ik wat, oneerlijk zijn of dingen niet eerlijk zeggen en liegen, dan vernietigt dat de gemeenschap. Daarom zegt Paulus, leg de leugen af. Ieder mens heeft een verlangen om echt contact te hebben met anderen. Dan moet je ook open en eerlijk worden. Je kunt maar beter open en eerlijk zijn, ook over je zonden en over je falen en over je gebreken, dan dat je mooi weer speelt. En denkt dat je altijd perfect moet zijn en je perfect moet voordoen voor anderen. Je hebt juist contact als je eerlijk bent en ook soms je zonde beleidt naar je medemensen en zegt het is niet goed geweest of dat je verkeerde woorden hebt gesproken en dat vraagt om vergeving. Dan heb je echt contact, maar dan moet je wel eerlijk worden. En dan zegt hij ook, word boos, maar zondig niet. En laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Weet je, mensen kunnen soms zo boos worden, zo verkeerd boos worden, dat het een heleboel kapot maakt. En we worstelen misschien allemaal wel met zelfbeheersing. We zitten hier allemaal keurig bij elkaar op zondagavond in de kerk. Maar we weten allemaal dat als we ons leven leiden in het huwelijk, in het gezin, en soms ook op het werk of waar dan ook, dat je soms echt boos wordt. Je kan boos worden. En je mag ook boos worden, want sommige boosheid is terecht. Maar het gebeurt zo makkelijk dat we in onze boosheid onbeheerst zijn. En dat we woedend worden. En als we woedend worden, dan maken we wat kapot. Ik sprak van de zomer met een jonge man. Ik mocht een hele week spreken voor jongvolwassenen. En een jonge man van in de 20 wilde met mij praten. En hij vertrouwde mij toe dat in zijn ouderlijk huis, dat eigenlijk de kinderen, hij zelf en zijn broers en zussen, zo getraumatiseerd waren door de manier waarop zijn vader vaak boos werd. Zo onbeheerst, zo buitenproportioneel. En hij zal langer te huis uit. Maar hij wilde er wel over praten. En daarom zegt Paulus, weet je, dat brengt scheiding. En ook dat is goed om te belijden. Wat is er nodig om in eenheid te leven? Zowel in de gemeente als in het gezin, als op het werk. Dat is dat we bidden dat God ons zelfbeheersing geeft. En weet je, soms, ik heb de laatste jaren ook meerdere keren aan mijn dochter, aan mijn zoon, aan mijn kinderen gevraagd. Het spijt me, ik ben op een verkeerde manier boos geworden. Ik had niet op deze toon moeten spreken, wil je me vergeven. En wat je merkt, het zit me niet lekker als ik verkeerd boos ben geworden. En je noemt het naar je dochter toe, naar je zoon toe. En weet je, dan is het ook weg en dat waarderen de kinderen. En naar je vrouw toe ook, en naar je man toe ook. Dus het is niet zo erg dat je een keer zondigt. In die zin, we zondigen allemaal. Niemand van ons is zonder zonde. Niemand van ons is volmaakt zelfbeheerst. Maar als dat gebeurt, als we hebben gezondigd in onze boosheid, dan is het wel belangrijk dat we dat belijden. En dat we dat in het licht brengen. En dat we eerlijk daarover worden. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Dus noem het gewoon. En verneder jezelf en verootmoedig jezelf door het gewoon bij naam te noemen en te belijden. En dat kan ook in de gemeente nodig zijn. Als je in de gemeente elkaar hebt gekrenkt, als je een ander hebt pijn gedaan, als een ander naar je toe komt en zegt, ik heb moeite hiermee, dat je bereid bent om naar te luisteren, en dat in de gemeente dat we elkaar opzoeken en zeggen, wil je me vergeven? Dat was mis. Dat spijt me. Ik wil het belijden en ik wil vragen of je het me kwijt wilt schelden. En weet je, dan komt er eenheid. En dat is zo mooi als dat gebeurt. En ik heb zelf het ook best moeilijk gehad, soms met een mede-oudste. Het is niet altijd makkelijk om samen een gemeente te leiden. En toch heb ik ervaren dat als je bereid bent deze weg te gaan. Ik heb soms de beste relaties gekregen met broeders met wie ik samenwerkte, met wie het eerst moeilijk was, met wie ik eerst botste, waar we echt een verwijdering ervaarden, omdat we het niet eens waren, omdat er persoonlijkheden waren en dat je knalt. En toch dat je dan zo ver komt dat je zegt, oké, dat was niet goed, en dat je elkaar opzoekt. En als er de nederigheid is, weet je, dan spreek je vergeving uit en je geeft vergeving, je krijgt vergeving. Dan wordt soms de relatie beter dan ooit. Ik heb een hartelijke relatie met een aantal broeders met wie ik dit proces heb meegemaakt. En dat is Gods wil. En zo is Jezus. Hij vergeeft ons altijd. En wij zijn geroepen elkaar ook te vergeven, om vriendelijk te zijn en barmhartig en elkaar te vergeven zoals God in Christus ons vergeven heeft. En bedroef de geest van God niet, laat bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. En Paulus noemt nog meer zonde, hij noemt ook stelen. Als je steelt, hoe kan je dan ooit nog in gevoel van verbondenheid met je medemens leven. En ik zou ook willen noemen een laatste punt als we het hebben over wat is er nodig om in liefde en eenheid te wandelen. Weet je, Satan wil eigenlijk dat wij geïsoleerd raken. Je kunt het eigenlijk is dat een stelregel van wat de vijand van onze ziel probeert voor elkaar te krijgen. En hij verleidt tot zonde om ons alleen te laten staan. Zonde brengt scheiding. Er zijn nu zonden die scheiding brengen tussen u en uw God, maar zonde brengt ook scheiding tussen ons en onze medemens. En ook seksuele zonde. En een man die naar een prostituee gaat, die verlangt naar contact, hij verlangt naar gemeenschap. Hij verlangt naar verbondenheid, want dat zit in het hart van een ieder. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Seks zonder liefde, seks zonder dat levens met elkaar gedeeld worden, maakt eenzaam. En andere seksuele zonden, allerlei vormen van beleving van seksualiteit zoals God het niet heeft bedoeld. Want God heeft het bedoeld voor in het huwelijk waar man en vrouw één zijn met elkaar in de praktijk van alle dag. Maar als dat buiten de kaders van het huwelijk plaatsvindt, en als je in je eentje seksualiteit beleeft omdat je je laat opwinden door wat je ziet op een beeldscherm, dan zit je helemaal alleen. Je zit alleen. Helemaal alleen. Met je eigen begeerte, met je eigen zonde. En het is zo goed om ook over dit soort dingen open en eerlijk te worden. In het huwelijk, maar ook in een gemeente. Dat we ook die zonde kunnen belijden. En er is heel veel kracht in zondebelijdenis en in schuldbelijdenis en in het brengen bij de Heer en bidden om reiniging en bidden voor elkaar dat we bevrijd worden van deze dingen. En dan ben je niet meer alleen. En dan vindt er verzoening plaats en dan kan je veel meer jezelf zijn in het contact met anderen en dan schaam je je niet meer. En dan wordt de schaamte ook van je afgenomen. En dan ga je de kracht van het evangelie ervaren. En zo roept God ons op om in het licht te wandelen en om in liefde te wandelen. Zonde is het tegenovergestelde van liefde en daarom moeten we van onze zonde af. En dat is het tweede. Het eerste is dat we de liefde van Christus heel concreet leren kennen, heel bewust en persoonlijk leren kennen, omdat we zien op het kruis. En het tweede is dat we ook vanuit het leren kennen van de Heer, dat we ook de zonde gaan opruimen in ons leven. En dat we zeggen, die wil ik niet meer en die leg ik af. Leg af. Leg die dingen af. Zodat je, zowel in je huwelijk, als in de gemeente, als in het hele leven dat je leidt, een spiegel kan zijn van wie God is. Zodat de liefde van Christus schijnt door ons leven, een onlogische liefde van de Heer. Misschien mag ik afsluiten met een korte anekdote uit mijn eigen leven van kort geleden. En daarna gaan we weer luisteren naar het koor. Maar mijn vrouw en ik zijn in juni geweest op een retraite voor voorgangers. We waren in Schotland bij een internationale organisatie. En ze hebben daar een soort prachtig landhuis waar de enige plek in de wereld voor deze organisatie waar geestelijke werkers van over de hele wereld bij elkaar kunnen komen. En voor ons was dat het einde van ons sabbatsjaar, want ik heb net een sabbatsjaar achter de rug. En wij waren daar met 9 deelnemers en 8 teamleden. Dus in totaal met 17 mensen. En ieder echtpaar werd gekoppeld aan een ander echtpaar. En wij zouden bijna 2 weken lang met dat echtpaar gesprekken gaan voeren. En toen we die mensen van het team een beetje leerden kennen, was er één zuster, één vrouw van die teamleden. En zij was heel erg aanwezig. En ze was heel veel aan het woord. En ze praatte aan één stuk door. En ze was heel erg. Ze maakte allemaal grapjes. En mijn vrouw zei al snel tegen mij: nou, er is één echtpaar waarvan ik hoop dat we niet aan hen gekoppeld zullen worden. En zij bedoelde dit echtpaar. Nou, ik had niet zoveel moeite met deze vrouw. Ik vond het ook wel grappig wat ze allemaal zei. En ik kon het allemaal wel hebben. Maar mijn vrouw die kreeg een beetje de kriebels. En wij werden gekoppeld aan dit echtpaar. En wij hebben die eerste week, hebben wij gesprekken met hen gevoerd. Ik heb ervoor gekozen om open en eerlijk te zijn en de dingen ook uit mijn jeugd met hen te delen. Omdat we daar waren ook om gewoon, ja, ook herstel te mogen ervaren. Maar na die eerste week was het inderdaad zo. Ik zei na een aantal dagen, ze zijn meer dan 80% van de tijd zijn zij aan het woord. En als je dan er bent voor anderen, lijkt me dat niet de meest goede balans. En er gebeurde iets in het bidden met elkaar dat ik ook niet prettig vond. En toen dacht ik na die vrijdag in het weekend, hadden wij zoiets van, we moeten denk ik maar stoppen met de gesprekken met deze mensen. En ik was van plan, en de hele weekend hebben we daar een beetje mee geworsteld, en ik was van plan om dat op maandagmorgen gewoon te zeggen tegen hen, en dan gewoon nog even naar hen toe te gaan voor nog een klein gesprekje en te zeggen, nou ja, we zitten op een verschillende golflengte en het lukt niet helemaal en we hebben niet meer het vertrouwen om open en eerlijk door te praten over de dingen. Toen op maandagmorgen, vlak voordat ik dat wilde gaan zeggen tegen hen, toen liep ik nog even te wandelen. En ik liep de berg af van dat prachtige landhuis. Ik liep naar beneden en onderaan die berg was een weg. En ik zag M, de man van het echtpaar, zag ik daar lopen. En hij zag mij niet. En ik zag dat hij aan het bidden was. En ik wist dat hij voor mij aan het bidden was. En toen had ik al zoiets van, wacht even, ik ga zo meteen zeggen dat we niet meer met hen willen praten. Maar zij zijn uit Amerika gekomen hier om er voor ons te zijn. En hij loopt daar voor mij te bidden. Maar goed, we gingen naar het gesprek en ik ben open geworden. Ik heb gezegd, we hebben een beetje moeite met hoe het gaat in de gesprekken. En genoemd dat we vonden dat ze zoveel aan het woord waren en soms zo weinig luisterden. En ook dat de manier van bidden dat niet helemaal matchte. En ze reageerden daar uiterst sportief op. Ik heb het eerlijk genoemd. Ik heb gewoon gezegd wat het moeilijk was. En ze pakten dat heel goed op. En ze waren blij dat ik zo open was. En toen wisten ze op een bepaalde manier daarop te reageren dat ik dacht, oké, we kunnen hier toch over doorpraten. En we hadden opnieuw een gesprek en we kregen een heel goed gesprek met elkaar. Die avond sprak hij, de man van het echtpaar, over bevrijding. En hij zei dingen die een woord van God voor mij waren. Ik zat aan mijn stoel genageld toen hij deze dingen vertelde. En ik wist toen hij dit allemaal vertelde, hier moeten we over doorpraten. Dit zijn dingen die mijn leven raken. En de volgende morgen kwamen we weer bij hen. En ik heb gezegd, we moeten doorpraten over dingen van gisteravond. We hebben gesproken over bepaalde zonden uit mijn voorgeslacht. En dingen uit mijn verleden. En ik ben eerlijk geweest over mijn eigen zonden. En er gebeurde wat in dat gesprek. En we gingen met elkaar bidden. En ik heb een geweldige bevrijding ervaren. En het was zo'n doorbraak, zo'n aanraking van de eer, zo'n vervulling met de geest, als ik in geen jaren heb meegemaakt. En nu waren we met elkaar aan het bidden en waren zij voor ons aan het bidden op een manier die volledig aansloot bij wat ik nodig had en waar ik volledig in mee kon bidden. En er gebeurde iets heel bijzonders. En sinds die dag zijn dingen anders in mijn leven. Dat gebeurde de dag nadat ik van plan was de gesprekken met hen te beëindigen. En wat ik hiermee wil zeggen is dit. God gebruikt soms de mensen in je leven waar je het niet van verwacht. En je kan zo veroordelend zijn. En ik ben overtuigd geraakt van mijn eigen veroordelende houding. Dat ik hem zag lopen en hij was voor mij aan het bidden. En ik dacht, ik wil niet verder met die man. Dat was mijn veroordelende geest. En de zegen kwam van de Heer door deze mensen. God gebruikt de mensen waar wij het niet van denken. Waar wij het niet van verwachten. Dus kunnen mensen zijn in een gemeente of waar dan ook. Waar je misschien van denkt, ja, ze zijn anders. En it's not my cup of tea. En je denkt misschien, kan ik met hem wel eenheid ervaren? Kan ik met hem wel samen optrekken? Maar misschien moet je leren anders te denken. Door de geest van God en door de liefde van Jezus wordt dat totaal anders. Dan ga je de mensen lief hebben die jou niet liggen. En dan ga je in de Heer een hele bijzondere eenheid ervaren. En ik ben zo dankbaar aan het einde van de week, toen we allemaal aan het einde van die tweede week, toen we allemaal iets mochten delen over hoe het gegaan was die week en wat er gebeurd was, heb ik uiteindelijk verteld wat er gebeurd was in mijn leven. En ik heb gezegd, te midden van de hele groep, tegen deze mensen, I have sincerely come to love you. Ik ben echt oprecht van jullie gaan houden en ik ben zo dankbaar voor wat God door jullie in ons leven heeft gedaan. En zo kan het zijn. En dat is de eenheid waar we toe geroepen zijn. En dat echte contact, die echte verbondenheid met je medemens in Christus, daar word je beter van, daar bloei je van op. En dat wens ik u allemaal van harte toe. Halleluja. Amen.